Goedemorgen gemeente. Namens de beide kerkraden heet ik u, de kerktelefoonluisteraars, en alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger is onze eigen predikant dominee Stauchy en de organist is de heer Wim Ketting. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Bericht van overlijden. In deze dienst zal stilgestaan worden bij het overlijden van mevrouw Gaans Bakker. Ze overleed vrijdag 2 augustus. De bloemen. Vandaag gaan de bloemen als groet en van beide gemeentes naar mevrouw Hedy van der Winden en mevrouw Jeanette van der Steen van der Tak. De bezorging is geregeld. Collectes. De collectes zijn bestemd voor de zending van Kerk in Actie en voor de kerk. Koffie drinken. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om samen koffie te drinken. De schriftlezing van morgen is uit Exodus 20, Deuteronomium 5, 1 Samuel 21 en Matthäus 12. Het intochtslied is lied 280, vers 1 tot en met 6. Als schriftlezing noemde ik u een gedeelte uit Exodus 20, Deuteronomium 5, 1 Samuel 21 en Matthäus 12. De dienst beginnen we met het zingen van de versen 1 tot en met 6 van lied 280. Wensen wij elkaar hier en alle die met ons verbonden zijn op welke wijze ook een goede, maar bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Wat goed dat we weer met zoveel zijn. Mensen ook weer teruggekomen van vakantie. Er zullen er ook nog weg zijn, misschien thuis met ons verbonden of elders. Dat is ook fijn om te bedenken. Het worden warme dagen, maar ik dacht, ik doe toch mijn toga aan. Ik hoop dat u van de aanblik niet al te warm wordt. Maar ik hou toga alert bij 25 graden en het is in de kerk nu 22 graden. Dus ik hoop dat het voor u ook te doen is. Verder met David vandaag. En even een kleine check. You are our guest. U bent Kees-Jan. En you are Naomi. Welcome in our midst. U hebt de handout gevonden. Fijn. Welcome. Laten we weer gaan zingen. Psalm 95 vers 1 en 3. Want dat past bij wat wij zeggen uit de geboden, dat God ons in de vrijheid zet. En dat zingen wij met Psalm 95, vers 1 en 3. Gebod van God klinkt vandaag in de schriftlezingen. En daarom luisteren we nu naar de samenvatting die Christus heeft gegeven van de geboden. En dan heb ik vandaag toegevoegd zijn zaligsprekingen. Omdat dat ook voor velen eigenlijk het gebod van God of de troost van God in het Nieuwe Testament is. Eerst horen wij wat Jezus zegt als een schriftgeleerde hem vraagt. Wat is het grootste, het eerste gebod van allen? En toen antwoordde Jezus, het eerste van allen is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En ge zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. En het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. En toen Jezus op een berg ging zitten en de scharen zag, zijn leerlingen om hem heen, zei hij, zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden, om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt ge, wanneer men u vervolgt en smaadt en liegend allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil. Verblijd u, verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten voor u vervolgd. En nu zingen we het loflied op het gebod van God, Psalm 119, vers 1, welzalig wie de rechte wegen gaan, en ook vers 2, Psalm 119, vers 1 en 2. Laten we met elkaar bidden. Grote en trouwe God in de hemel, wat is het heerlijk om u de lof toe te zingen, om dat ook samen te doen, samen al zingend te bedenken wie u bent en hoe groot uw trouw is. Want Heere, het is zondag geworden, een nieuwe dag, een nieuwe week. Al bijna 2000 jaar de dag waarop christenen samenkomen om te vieren dat het Pasen is geweest. En hier zijn wij, of thuis met deze gemeente, verbonden in datzelfde spoor om te zien naar u, Heere Jezus, om te leven vanuit uw opstandingskracht. En wat hebben we het nodig dat u ons deze dag schenkt, want we hebben weer een week geleefd. Er komt zoveel op ons af, ook in vakantietijd. Sommigen van ons zijn een nieuw levensjaar ingegaan. Anderen waren erbij toen hier de auto tegen de kerk reed. Met weer anderen stonden we bij het graf van een geliefd gemeentelid. En zo is er zoveel, Heren, u weet dat. U hebt ons gemaakt, u hebt ons leven onderhouden. En u weet dat wij niet altijd op de toonhoogte van Pasen zijn. En daarmee doen we u tekort, maar ook onszelf. Vergeef het ons, als we te druk waren om u te zoeken. Als de zorgen te groot waren om aan u te denken. En dank u wel dat u ons nu dit moment geeft om dat tegen u te zeggen. Om een nieuw begin te vinden in uw genade, in uw heil. Heere, breng ons op die hoogte van Pasen, dat we Jezus mogen zien en mogen leven als bevrijde mensen vanuit de kracht van uw opstanding. Wilt u daarvoor deze dienst gebruiken, om ons te sterken, om de weg te wijzen, om ons te zegenen, of wat u ook maar geven wilt. Heilige Geest, deel uit van uw gaven, van uw vrucht. Woon en werk zo in ons midden, hier in dit bedehuis, maar ook bij allen die hier niet kunnen zijn, maar meeluisteren of meekijken. We denken aan gemeenteleden in het Havenlicht, in Sonneburg, in Oud-Beierland, op vakantie of waar dan ook. Zegen ons dat we mogen ervaren, niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Mag zo deze dienst zijn tot uw eer. En tot zegen van onze ziel, om Jezus wil. Amen. Een klein moment ter inleiding op de schriftlezing. Een moment ook waarop ik in ieder geval in jullie gedacht heb in de voorbereiding van jongeren thuis. Ik wil dit puntje maar even noemen: het voorrecht van de zondag. En een kleine schets van hoe zat het ook alweer, want wij zijn christenen die wortelen in het jodendom. Dus waarom waren we hier niet gisteren op de Sabbatdag? Ik denk dat de Joodse christenen, net nadat de Heer Jezus naar de hemel was gevaren, de Sabbat hebben gehouden. Dat ze dat heel lang hebben gedaan. Dat was hun voorrecht, hun gebod van God. Maar die heidenchristenen in Rome, in Korinthe, die zochten ook naar een moment van verbinding met God, met ja, zoekend naar zijn zegen. En die dag waarop Jezus was opgestaan, ze zeiden, dat is toch de dag dat we elkaar daaraan moeten herinneren. Maar dat was in het Romeinse Rijk natuurlijk gewoon een werkdag. Romeinen hadden heel veel feesten, maar ze hadden geen zondag. Maar die christenen zeiden dan, voor ons werk gaan wij elkaar zien. En na ons werk weer, op die eerste dag van de week, dan vieren wij dat Jezus leeft. Dan eten wij met elkaar. En dan doen wij wat hij gezegd heeft, brood en wijn delen tot zijn gedachtenis. Nou, en zo is de zondag gegroeid. Van samenkomen, samen avondmaal vieren, samen geld inzamelen voor de armen in andere christelijke gemeenten, samen elkaar herinneren, wat zei Jezus, samen de brieven lezen van de apostelen, de post van Paulus, aandacht daarvoor. En misschien weet u het, dat pas ik, ja, weet u dat? Wanneer de zondag echt een vrije dag is geworden in 321 na Christus. Ik wil zeggen, dat is loeilang geleden. Maar dat heeft dus best nog even geduurd. 321 zei keizer Constantijn, en nou is het een vrije dag. Tot eer van God, zegen van je ziel. En ik ben zelf heel blij met de zondag. Ik hou echt van deze dag. En ik vind het een cadeau van God. 6 dagen werken, dat is intensief. En dan hoeft er een dag niks. Mogen we hier zijn, in uw eigen gebouw, samen God dienen. Ik moet wel zeggen dat ik van de Sabbat 1 punt heel sterk vind wat wij niet hebben. Er zijn er hier vele van de generaties die op zaterdagavond om 12 uur binnen moesten zijn, want dan begon de zondag. En die misschien ook wel meemaakten dat je vanaf 12 uur 's nachts ook weer een beetje je gang kon gaan. Maar de Sabbat is van avond tot avond. En eigenlijk is dat veel beter, vind ik. Ik leg het maar eens in jullie midden ook. Want ik had jongeren in Berkel, die zeiden dan tegen mij, ja, de ochtenddienst haal ik niet. Ik zei, joh, ja, ik moet natuurlijk uit, zaterdagavond. Ik zei, ja, oh ja. Zei, waarom dan niet vrijdagavond? Ja, dan moet ik werken op zaterdag, dus dan moet ik uitgerust zijn. En dan dacht ik, wel jammer dat ze dat niet van de zaterdag op de zondag hebben. Maar ook aan mezelf merk ik dat het me goed doet als ik op zaterdag rustig naar de zondag toeleef. Maar je zult ook wel, misschien kent u die kriebel ook wel, dat je op zondagavond weer klaar bent. En dat je dan denkt, laat de week maar beginnen. Misschien heb ik dat ook omdat ik alleen ben. Dan heb je een hele dag zondag gehouden, denk je, klaar. Dus daar ben ik eigenlijk wel voor. Dat je van de zaterdagavond in de stemming komt voor de zondag. En zondagavond weer een beetje naar de week glijdt. Nou, maar nou gaat het er niet om wat ik wil zeggen over de waarde van de zondag. Ik heb voor 4 schriftlezingen bedacht om daarover te lezen en ermee bezig te zijn. En ook onze serie over David te vervolgen. Maar voordat wij dat doen, ik heb er gelukkig nog net te erg in. Wil jij het kinderlichtje aansteken? Want ik heb hele goede herinneringen aan de jongeren in Berkel. En aan heel veel andere jongeren. En ik ben blij dat jullie er zijn. En u draagt ook kinderen mee in uw hart. Thuis. En daarom een lichtje als teken van verbondenheid. Dankjewel. 4 lezingen. Eerst de 2 lezingen van het 4e gebod. Want daar zijn we. Het staat op 2 manieren in de Bijbel. De zegen van de rustdag. En de eerste variant is Exodus 20 vanaf vers 8 tot en met 11. Dan zijn we in de 10 geboden en dan zegt God, hou de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heere de Sabbat gezegend en geheiligd. Dan lezen we hoe God het zegt in Deuteronomium. Deuteronomium 5 vanaf vers 12. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heere uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen, want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heere uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Dat waren de 2 schriftlezingen over het waarom van de rustdag. En nu zijn we ook bezig met een serie over David. En de laatste keer dat wij bij elkaar waren, was David al koning. En toen werd de ark naar Jeruzalem gebracht. Dat Uzza de ark tegen wilde houden en stierf. En dat Michal, de vrouw van David, hem verachtte omdat hij danste voor de ark. Maar nu gaan we een stapje terug in de tijd. David is nog geen koning. We zijn in 1 Samuel 21. En David is wel gezalfd, maar nog geen koning. En hij vlucht voor Saul. Hij vlucht, ja, waar vlucht je dan heen? Hij vlucht naar de tabernakel. Daar staat niet de ark, die staat in Kiriat Jearim. Maar David denkt, ik moet in de tabernakel zijn, bij de priesters. En daarom lezen we nu 1 Samuel 21 vers 1 tot en met 10a. En als u in de NBV meeleest, daar is dat vers 2. Die trekken het laatste vers van hoofdstuk 20 bij hoofdstuk 21. Nou ja, het wijst zich vanzelf. David kwam te Nob bij de priester Achimelech. Toen ging Achimelech David bevend tegemoet en vroeg hem, waarom zijt ge alleen en is er niemand bij u? David antwoordde de priester Achimelech, de koning heeft mij iets opgedragen en tot mij gezegd, niemand mag ook maar iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u heb opgedragen. De manschappen heb ik ergens heen gezonden. Nu dan, wat hebt ge voorhanden? Geef me 5 broden mee of wat er maar is. Daarop antwoordde de priester David, ik heb geen gewoon brood voorhanden, maar er is wel heilig brood. Als de manschappen zich maar van de vrouwen onthouden hebben. David antwoordde de priester en zei tot hem, zeker, de omgang met vrouwen is ons evenals vroeger onthouden. Wanneer ik uittrek, de wapens van de manschappen zijn heilig. En al is dit een ongewijde tocht, niettemin is hij heden heilig door de wapens. Toen gaf de priester hem het heilige brood, omdat er geen ander was dan het toonbrood, dat men gewoon is voor het aangezicht des Heren weg te nemen, om op de dag dat men het wegneemt, vers brood neer te leggen. Nu was daar op die dag een van de dienaren van Saul, die voor het aangezicht des Heren afgezonderd was. Hij heette Doeg, een Edomiet, de opzichter over de herders van Saul. David zei tot Achimelech, hebt ge geen speer of zwaard voorhanden, want ik heb nog mijn zwaard, nog mijn andere wapens kunnen meenemen, omdat de opdracht van de koning dringend was. Daarop zei de priester, het zwaard van de Filistijn Goliath, die gij verslagen hebt in het Terebintendal, zie, dat is hier, gewikkeld in een mantel, achter de efod. Indien ge het nemen wil, neem het. Een ander is er niet, alleen dit. David zei, zijns gelijke bestaat er niet, geef het mij. Daarop maakte Saul zich, David zich op en vluchtte die dag van Saul weg. En de laatste lezing is uit Matthäus. En als u het nog niet gelezen hebt, dan begrijpt u in de lezing al een link naar wat ik nu net las. Matthäus 12. Pak ik weer even de NBV. Matthäus 12, vers 1 tot en met 8. In die tijd liep Jezus op Sabbat eens door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, kijk, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag. Hij antwoordde, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op Sabbat in de tempeldienst doen en zo de Sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om iets groters dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldige hebben veroordeeld, want de mensenzoon is Heer over de Sabbat. En Marcus vertelt dan dat Jezus daaraan toevoegt, de Sabbat is er voor de mens, niet de mens voor de Sabbat. Tot zover de lezingen uit de schrift. Over deze gedeelte wil ik nu preken. En na de verkondiging zingen we lied 836. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Ik zocht ook naar wat bekende melodieën, Engelse melodieën. Dus dat is ons lied na de verkondiging, lied 836, vers 1, 2 en 4. Gemeente van Christus hier en ook thuis met ons verbonden. We zijn nu al een week of 3, 4 om de week met David bezig. En ik hoor regelmatig dat de persoon van David gemengde gevoelens oproept. Dat u tegen me zegt, het is een man naar Gods hart, maar... Of, ja, het is een held, maar toch ook steeds een voorbehoud. Het voelt dubbel, hè, David. En ik proef soms ook verbazing dat iemand die allerlei dingen op zijn kerfstok heeft, toch de gezalfde van de Heer is. Dienaar van God. David is menselijk. Zeer menselijk. Al hebben wij in onze serie daar tot nu toe nog weinig van gezien. Want de eerste keer dat ik preekte, hadden we het over God die David riep en liet zalven. En toen hebben we gehoord hoe God aan David kracht gaf om Goliath te verslaan. En toen hoorden we hoe David danste voor de ark die naar Jeruzalem werd gebracht, om God te loven en te prijzen. Maar vandaag is het anders. Wij ontmoeten David in een tijd van beproeving. Want koning Saul verdraagt het niet meer om David aan zijn hof te zien. Erger nog, hij wil hem doden. Dus David heeft zijn werk moeten loslaten aan het hof. Hij heeft afscheid moeten nemen van zijn beste vriend, Jonathan. Hij heeft zijn ouders gedag moeten zeggen. En die man, die streed in de naam van de Heere der Heerscharen. Die is nu op de vlucht naar de tabernakel. En dan zul je zeggen, dat is toch goed? Dat is de beste plek als je op de vlucht bent. Dan, daar woont God. Daar kun je bidden. Daar kun je offeren. Dat is zo. Het is altijd goed om met je nood naar het huis van God te gaan. Want hier klinkt de naam van God. Hier krijg je zijn zegen. Maar misschien hoorde u het een beetje aan hoe ik het voorlas. Ik vind het een weinig verheffend verhaal. Over de reden van zijn reis liegt David tegen de priester Achimelech. En hij staat hem echt te pressen om hem het brood te geven dat voor de priesters bestemd is. En al te gemakkelijk roept hij dat hij en zijn mannen rein zijn en best van dat brood mogen eten. En dan vraagt hij ook nog om het zwaard van Goliath. Hoezo? Is die slinger niet meer voldoende? Is de naam van de Heere niet meer voldoende? David, waar is je geloof? Wat heb je nodig om op God te vertrouwen? Nou, zijn geloof is groot genoeg om naar de tabernakel te gaan. Maar te klein, denk ik, om te vertrouwen op Gods naam en Gods leiding. Ik heb het idee dat David een plan in zijn hoofd heeft om grip te vinden. Hou vast. Ook letterlijk in dat zwaard van Goliath. En daar kijken we ook weer niet erg van op, nietwaar? Ik bedoel, ook wij kunnen de ene dag zingen, de Heer is met me, ik zal niet vrezen. En niet veel later, o Heere God, kom mij bevrijden, help me. Dat is herkenbaar toch. Dus in die zin zijn we niet beter dan David. Dat dacht u misschien ook niet, maar soms kan je dat denken. En er is nog een reden om niet te snel te zijn met een oordeel over David op de vlucht. En dat is dat Jezus zelf die geschiedenis gebruikt om zijn punt te maken over de Sabbat. Want ik denk dat David op de Sabbat aankomt bij de priester Achimelech. Ik meen daar grond voor te vinden in vers 6. En ook omdat Jezus het zegt, maar als je alleen kijkt naar dat gedeelte. De priester geeft aan David het heilige brood. Dat zijn de toonbroden die in de tabernakel liggen. Op een tafel, iedere dag op de Sabbat, worden daar verse broden neergelegd. En die zijn zo bereid dat ze daar een week kunnen liggen. En daarna ook nog door de priesters gegeten kunnen worden. En kennelijk is er vers brood neergelegd, want de oude broden, daarvan zegt de priester, ja, die heb ik voor je. Ze zijn dus nog niet op. En David zegt, nou, ik wil er 5. Of wat er ook maar aan voedsel is. Eerst 5 stenen, nu 5 broden. Is dat toch weer een verwijzing naar de Torah? Naar die 5 boeken van Mozes? Wat is je brood? Wat is je fundament in je leven in dienst van God? Maar als David nou op de Sabbat zo druk bezig is, dan is hij toch juist niet bezig met het houden van Gods geboden. Nou ja, we hebben twee varianten gelezen van dit gebod. En misschien viel het op. Het vierde gebod, check maar na, zou ik zeggen. Het vierde gebod is het eerste gebod dat positief geformuleerd wordt. Tot nu toe hoorden we geen andere goden vereren, geen beelden vereren, niet voor die beelden neerknielen, niet de naam van de Heere uw God misbruiken. En nu horen we hou in ere, gedenk, onderhoud. Dat is mooi, dat is positief. En toch kun je ook bij een positief geformuleerd gebod zeggen, ja, maar waarom moet dat? Waarom moet ik dat doen? En God is die vraag al voor. Want hij geeft de twee redenen die we lazen. Waarom? Omdat God zelf rustte nadat hij de hemel en de aarde had geschapen. En om de bevrijding uit de slavernij te vieren. God rustte zelf op de zevende dag. Hij zegende die dag en hij heiligde die. Dat is, hij zette hem apart van de andere dagen. Dus vandaag is een gezegende en apart gezette dag. Is dat uw gevoel bij de zondag? Is dat je ervaring? Dat de zondag zo is? Preken over het vierde gebod heeft een gevaar dat je gauw in een discussie vervalt. Wat doe je nou wel en wat doe je nou niet op de rustdag? Ik las dat in de jaren 30 een predikant een boekje schreef over de Sabbat. En die man had becijferd, ja, je hebt best bijzondere dominees. Hij had becijferd dat de vraag wat wel of niet mag op de zondag per jaar zou leiden tot 500.000 ruzies. Rare berekening, maar ik dacht dat zou erg zijn als er 500.000 ruzies per jaar waren over de dag van God. We hebben toch wel wat beters te doen. En misschien zeg je daar... Je zegt uit de jaren 30, ja, dat is toch ook bijna 100 jaar geleden, ja. Misschien zijn er in onze tijd veel minder ruzies over de invulling van de zondag. Hebben we nog eigenlijk wel iets om ruzie over te maken? Zijn er nog wel dingen in ons leven dat we zeggen, dat is op deze dag onopgeefbaar. Dat wil ik echt doen. Of dat zal ik echt altijd laten. Zijn die dingen er? Misschien zeg je ja, maar geef me de essentie van dat vierde gebod. Daar moeten we steeds naar terug. Hè? Waar gaat het God om als hij dit gebod geeft? En dan onderstreep ik Deuteronomium. Waar God zegt, de Sabbat is er. Om in ieder geval één dag in de week te leven als bevrijde mensen. Israël was bevrijd van de slavernij uit Egypte. En wij kunnen ons bevrijd weten van mensen, van machten in ons leven. En één dag in de week geeft God ons om na te denken over de vraag, waarvan ben je bevrijd? Leef je als bevrijde mensen? Leef je als een vrij mens? Paulus zegt, Galaten 5, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Hou de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dus de essentie van de Sabbat is leef. Leef bevrijd door Christus. God legt je geen slavenjuk op, echt niet. Maar laat dat dan ook niet gebeuren door mensen die je klein maken of onderdrukken. Laat het niet gebeuren door machten in je leven waaraan je verslaafd bent of waarvoor je bang bent. Ervaar die bevrijdende macht van God. En als je die ervaart, ja, dan kan de zondag eigenlijk niet anders zijn dan bevrijdingsdag. Iedere week weer. Ja, de zondag als bevrijdingsdag, een vreugdevolle dag. En dan is het niet een dag voor jezelf met ook een beetje tijd voor God. Dan is het een dag met God en ook nog wat tijd voor jezelf. Rustdag. In Berkel vroeg ik eens op catechisatie, hey, wanneer hebben jullie nou eigenlijk rust? Iedereen dacht diep na. En toen zei iedereen, alleen op de fiets. En dat herkenden ze allemaal. En toen ik het daar een keer in de kerk zei, beaamden volwassen gemeenteleden dit. Ja, ja, in de auto, daar rust ik wel uit. Ik zeg, en op zondag? Ja, dan zit ik nog zo vol van de voorbije week. Ja, dan ben ik eigenlijk ook al druk met de nieuwe week. Toen dacht ik, wat doen we onszelf gauw tekort. Want een relatie met God lijkt ook wel, denk ik, op een relatie tussen mensen. Blijft je huwelijk in stand? Blijven vriendschappen in stand als je elkaar niet ziet? Als je elkaar nooit spreekt van hart tot hart? Als je nooit eens goede momenten met elkaar hebt, dan gaat het toch stuk. Zo is het ook in je relatie met God. En dan denk ik, wat erg, als we te druk zijn voor God. En dat doen we onszelf aan. God doet het ons niet aan. En ik schuif het zeker niet op de jongeren, want ik geloof dat het niet uitmaakt, je leeftijd. Er zijn er hier velen van ons met pensioen. Ik heb nog zelden iemand hier ontmoet met een lege agenda. Integendeel. Herman Paul, hij is hoogleraar in Leiden, die schrijft: en weet je, als je zondag zo vol is, is dat secularisatie. Dat is dat woord voor dat de wereld niet meer wil weten van God. Dat we losraken van God. En zeg maar, weet je hoe dat komt? Dat komt als je te druk bent om met God bezig te zijn. Ik heb niet veel uitgesproken meningen over wat er goed of fout is in de maatschappij, maar dit denk ik wel. Dat het een grote verzoeking is van deze tijd. Dat onze week zo gevuld is door wat we willen, door wat we moeten, door wat anderen vragen. Dat het een verzoeking is dat we dan op zondag zeggen, ja, als ik nou ook nog naar de kerk moet, dan heb ik echt geen rust meer. Zo druk kunnen we zijn. Dat mensen dat ook tegen me zeggen, ja, het past gewoon niet. Dat we geen tijd hebben voor de dingen van Gods Koninkrijk. We doen er God zo mee tekort. En je doet je ziel er zo mee tekort. Want de eerste christenen die vierden op deze dag, het is Pasen geweest. En in dat spoor mag ik iedere dienst tegen u en jullie de vreugde van het heil verkondigen. Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? En dat voel ik als een grote verantwoordelijkheid, hoor. Dat ook. Want als wij in de kerk geen vreugde vinden over het heil, geen verwondering, ja, dan mag ik ook niet verwachten dat u thuis ook nog vreugdevol bezig bent met de dingen van God. Maar het is andersom ook waar, denk ik. Als u thuis geen vreugde hebt over Gods genade en liefde, hoe kan je dan de kerkdienst als vreugdevol ervaren? Dan is er ook geen bedding. Ik besef dat het niet bij iedereen thuis vanzelfsprekend is om de zondag te vieren. Dat besef ik echt. Soms kan het niet of nauwelijks. Als je man niet gelooft, je vrouw niet gelooft, niet, of in ieder geval niet deelt dat de kerk daarbij hoort en zo. En ik hoor soms ook wel dat het moeilijk is om aan je volwassen kinderen uit te leggen dat ze nou even niet op zondagmorgen vroeg op de koffie moeten komen. Omdat je naar de kerk wilt. Ik was echt van slag toen ik dat voor het eerst hoorde. Dat er gewoon gezegd werd, ja pa, dan kunnen we. En anders. En dan denk ik, wat moeilijk voor u. Dan zit u tussen het verlangen naar God en tussen uw verlangen naar uw kinderen, met wie je het ook goed wil houden. Dat lijkt me echt moeilijk. In mijn familie zie ik er iets van dat pubers tegen de grenzen aanduwen en de rek testen. Moet ik mee? Mag ik thuis? En dan denk ik, maar God ziet naar ons uit. Hij is het zo waard dat we tijd voor hem maken. Ik weet het, je kunt je naaste niet overtuigen. Maar voorleven, dat kunnen we wel. Dat onze liefsten aan ons merken dat deze dag ons hart heeft. Lied 84a. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Wonen bij u is een zegen. Zo'n blijvende kans om te zingen voor u, ja. Liever één dag dicht bij u dan 1000 dagen zonder u. Ik geloof dat we daar wel iets van kunnen voorleven. En ik hoop dat u zegt, maar dat gevoel heb ik ook. Dat is een fijne dag. Dat is een dag waarop ik wandel met God. En ja, dan zijn er ook mensen die je aandacht vragen. Misschien ben je mantelzorger. Of je hebt ouders of kinderen waar je naartoe wilt. Er is werk dat gebeuren moet. In Pernis heb ik vol continu werk leren kennen. En dan denk ik, onze hemelse Vader weet dat wij voedsel en kleding nodig hebben. Maar in die omstandigheden, hoe ons leven nu is, hoe ons werk nu is, zegt God ook, zoek eerst het Koninkrijk van God. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En dan zeg ik graag, probeer het maar uit. Probeer die belofte van God maar uit. Al die andere dingen, die komen hoor. Nou, en dat had ik nou zelf eerlijk gezegd van David verwacht. Dat hij, die strijder tegen Goliath, die man die de naam van God hoog had, dat hij nu ook het Koninkrijk van God zou zoeken. En de leiding van God. Niet dat hij met zijn eigen route naar dit heiligdom kwam. En toen werd ik zelf gecorrigeerd deze week. Omdat ik in 3 van de 4 evangeliën las dat Jezus het verhaal van David opneemt in zijn evangelie. Want u hoorde het, Jezus wordt aangevallen omdat zijn leerlingen de Sabbat schenden. En dan zegt Jezus, nou jullie kennen de Bijbel. Wat deed David bij de toonbroden? Ik denk, hè? Jezus gebruikt het voorbeeld van David om de kern van de Sabbat te onderstrepen. En wat is die kern? De mensenzoon is heer van de Sabbat. En de Sabbat is er om de mens. De mens niet om de Sabbat. En dan schrijven de mannen van de Statenvertaling er in de aantekeningen bij. Dat betekent, de Sabbat is er om je te versterken. Om je ziel te versterken en om je lichaam te verkwikken. Zodat je niet vergaat. Dus waarom een rustdag? Opdat wij leven. En toen las ik in een commentaar, nou moeten we de woorden van Jezus niet verdraaien en zeggen, de Sabbat is er voor de mens. Weg ermee. Hij zegt, dan moet je juist zeggen, de Sabbat is er voor de mens. Nou, hier ermee. De Sabbat is een geschenk van bevrijding en van rust van de Zoon van David, de Messias. Kom tot mij, zegt hij, als je moe bent. Als je belast bent, ik geef je rust. Jezus is eigenlijk de Sabbat in eigen persoon. De rustbrenger. En hij zegt, ik ben ook het brood. Hij is het brood in het heiligdom dat leven geeft. En eerlijk gezegd, ik ben een beetje een pleaser. Die arenplukkende leerlingen, ik denk altijd als eerste, doe dat nou niet. De fariseeën staan erbij, je weet dat je ze ergert. Stop er even mee. Maar ook deze schriftgeleerde moet leren dat de mensenzoon heer is over de Sabbat. En ik leerde het deze week weer en misschien beter hoop ik. Jezus leerlingen hebben de Sabbat niet veracht toen ze graan uit de aarde aten. Jezus liet hen begaan, zodat ze begrepen waartoe de Sabbat dient, opdat zij zouden leven. En door Jezus' reactie op de fariseeën zien wij ook in, eigenlijk heeft David ook begrepen waarvoor de Sabbat dient. Waarvoor het heiligdom gegeven is, opdat hij zou leven. En nu begrijpen wij ook de priester Achimelech, want je voelde even dat hij dacht, David, wat kom je doen? Maar toen zag hij een mens in nood. En hij erkende, de nood van David is sterker dan het gebod om het brood aan de priesters te geven. Dit is het brood dat David leven geeft. Door dit brood kan hij trouw blijven aan zijn roeping als gezalfde. David mag leven door het brood uit het heiligdom. Maar zijn leven en zijn geloof worden beproefd. Want wat voor koning wil David nou zijn? Is hij koning bij de gratie Gods? Of met het zwaard van Goliath. Het is zo'n verleiding. De macht van het zwaard. Dat zwaard van de macht. Kan David leven bij brood alleen? Kan hij verder trekken met de naam? Als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor. David en wij lijken op elkaar. Soms zeggen we ja. En soms struikelen wij. Dus meer dan in David zien wij in Christus, de gezalfde die de wil doet van zijn Vader in de hemel. Christus is de koning die zich liet kruisigen, opdat wij zouden leven. En hij weigerde van het kruis af te komen en zichzelf te verlossen, om ons bevrijding te schenken. Hij is het brood des levens. Hij liet zich breken, opdat wij nooit meer honger zouden hebben. En hij schenkt ons de Sabbat. Ga zitten, zegt hij iedere week. Rust uit. Neem mijn woord tot je. En sta dan weer op, achter de herder aan. Een dag die ons ontwapent. En die ons tijd en ruimte geeft om onze handen uit te strekken naar de wapens die Christus ons geeft. De waarheid als gordel. Gerechtigheid als harnas. De inzet voor het evangelie van de vrede als schoeisel. Het geloof als schild. De verlossing als helm. En een zwaard ook, maar het is Gods woord. En de Heere is onze herder. Ons zal niets ontbreken. Gebod en geschenk, dat is de rustdag. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en verblijd zijn. Want God wil dat wij leven. Daarom de rustdag. Opdat wij samen komen tot die belijdenis. Op u alleen, mijn licht en kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij uw hand. U blijft nabij. Amen. verzoek u en jullie te gaan staan voor het in memoriam van mevrouw Van Gaans. Wij gedenken ons gemeentelid Jannetje van Gaans Bakker. Jannie Bakker werd geboren in Pernis in 1928 en bijna haar hele leven woonde zij in Pernis. Ze trouwde in 1951 met Rinus van Gaans. Ze kregen een zoon en later ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Mevrouw van Gaans had een zorgzaam karakter. En ze was ook altijd trouw in de kerkgang, zolang zij kon. In 2003 overleed haar man. In 2020 overleed haar zoon Wim. Haar kleinkinderen en haar achterkleinkinderen hebben haar vele jaren lang, samen met Tini en Henk van Gaans, zo goed mogelijk bijgestaan. Een paar jaar geleden verhuisde mevrouw van Gaans van de Schuitstraat naar het Havenlicht. Daar stierf zij op 2 augustus in de hoge leeftijd van 96 jaar. Afgelopen vrijdag was de afscheidsdienst in de aula van de begraafplaats. De kleinkinderen deelden herinneringen aan de gulheid en de hartelijkheid van hun oma. En we overdachten de woorden die mevrouw van Gaans had uitgekozen voor de rouwkaart. Johannes 14, vers 2 en 3. Over het vaderhuis met de vele woningen. En daarna hebben we haar lichaam begraven. Wij leven mee met haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Met haar schoonzus en zwager. En met degene die Jannie van Gaans in hun leven zullen missen. Mevrouw Tini van Gaans, schoonzus van mevrouw van Gaans, zal de gedachteniskaars aansteken. En daarna zijn we een ogenblik stil om mevrouw van Gaans te gedenken. Wilt u dat doen? Dank u wel. Laten we een moment stil zijn. Wij zingen nu een lied dat ook in de rouwdienst heeft geklonken. Het staat op uw zondagsbrief. Het is uit de evangelische liedbundel 189a. Vaste rots van mijn behoud, vers 1 en 4. Wij bidden voor de nabestaanden van mevrouw van Gaans. Op 15 augustus is de Indië-herdenking. Dat raakt vele landgenoten. Ik wil ook voor hen bidden. En voor ons collectedoel, de Bijbelschool in Pakistan. Laten wij danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Heere in de hemel, wij danken u voor het geschenk van de Sabbat. Dat u ons bevrijdt van slavernij in ons doen, in ons denken, in ons geloven. Omdat u ons Christus hebt geschonken, zijn bevrijding ons deel mag zijn. Heere, geef dat dat zo mag zijn of gestalte krijgt in ons leven. Dat we als bevrijde mensen u en onze naasten mogen dienen. Leer ons leven vanuit die bevrijding. En tot zegen mogen zijn. Heere, we bidden u voor allen die geen rust vinden. Geen rust kunnen nemen. Dus we bidden u ook voor onszelf. Voor allen bidden wij voor wie het thuis zo weinig zondig kan zijn. Als we misschien de enige zijn die geloven en daar vorm aan willen geven. Of als er thuis spanningen zijn, waardoor het gewoon een moeilijke dag is. En soms zijn we zelf ook zo moe en uitgeblust. Heere, breek daardoor heen met uw licht en uw liefde. Dat ook anderen geraakt worden door wie u bent en door de rust die u brengt. Heren, we leven in een maatschappij op hol. Het leven gaat sneller en sneller en we kunnen het niet aan. Zo hebt u ons niet gemaakt. Bewaar ons ervoor dat we meehollen. En dat doet u al door deze dag. We danken u, Heren. U overvraagt ons niet. En daardoor durven wij u ook weer voor te leggen wat we op ons hart hebben. Uw wereld. U kent alle landen en mensen beter dan wij. Maar wij volgen het nieuws en het raakt ons. Dat er mensen zijn die vervolgd worden om wie ze zijn. Om wat ze geloven. Het raakt ons als we horen van broeders en zusters die uw naam hoog houden. En er is geen rustdag. Geen kerk, geen ruimte. Wilt u hen sterken? Misschien moeten ze het wel net zo doen als de eerste christenen. 'S morgens vroeg, 's avonds laat. Wilt u ook aan die momenten uw zegen verbinden? Wij bidden u voor mede-christenen in Pakistan. Dat u het werk van de Bijbelschool wil zegenen. Dat mensen worden toegerust. Om anderen te wijzen op de grote rustbrenger, Jezus Christus. Wij bidden u voor Israël en Gaza. Geef vrede voor Jeruzalem en vrede voor de Palestijnen. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. We doen een beroep op uw trouw voor uw volk, voor alle heidenen, ook voor ons. Ontferm u, Heere. Over grote en kleine mensen in oorlogsnood, in doodsangst, in levensangst. Ontferm u over Oekraïne en over Rusland. Over alle landen in spanning en oorlog en geef wijsheid aan alle die regeren. Heren, wij bidden u voor allen die geraakt worden door de Indië-herdenking deze week. Capitulatie van Japan in de oorlog. Wij bidden u voor allen, ook in ons dorp, die geleden hebben en misschien nog steeds lijden. Onder de jaren van bezetting, de kampen in Nederlands-Indië. Voor wie daar streed, voor wie daar woonde. Wij bidden u ook voor alle kinderen en nabestaanden, de tweede en de derde generatie. Die ook hun deel in dit lijden hebben gehad. Sterken, Heren, en troosten. We bidden u voor onze woonplaats, om uw zegen voor alle mensen. We bidden u voor onze gemeenten. We danken u voor zegeningen die u gaf en geeft. Voor verjaardagen, ook vandaag. En dat er bij dat ongeluk deze week bij ons gebouw geen ernstiger gevolgen waren. Wij bidden u voor de mensen die in die auto reden, dat ze herstellen van de schrik. Wij bidden u voor de zieken. U weet wie pijn hebben, wie hoop hebben, dat ze beter worden. Wie die hoop niet meer hebben. Heere, geef draagkracht. Ook aan de mensen die lijden in hun geest. Die depressief zijn. Die het gewoon moeilijk hebben. Wilt u hen beterschap geven als dat kan. Licht op hun weg. Wees ook met allen die hen met zorg en liefde omringen. Wij bidden nu voor de echtparen in ons midden. Van wie de partner verblijft in een verpleeghuis. Sterk beide, Heere. En wij bidden u voor allen met verdriet om wat er niet meer is. Om wat niet meer kan. Voor allen die leven in een tijd van verandering. Van nieuwe plannen. Zegen ook hen. En Heere, wij dragen allen aan u op die in rouw leven. Door het leven of door de dood. En vandaag noemen wij u de nabestaanden van mevrouw van Gaans. De kleinkinderen, de achterkleinkinderen die een lieve en gulle oma missen. Henk en Tini van Gaans die zoveel jaren voor haar hebben gezorgd. Sterk ook hen. En sterk ons nu wij weer een gemeentelid moeten missen. Heren, u kent onze vragen over de toekomst. Dat we zo hopen dat de kerken op het dorp blijven. Dat uw naam blijft klinken, dat de gebeden doorgaan, die wolk gebeden die in de gebouwen hangt. Dat de deuren open blijven gaan. Wilt u wonderen doen, dat ook nieuwe generaties u kennen en dienen en de weg vinden naar uw huis. Wees met ons deze dag. Behoed ons in de nieuwe week. Breng ons weer samen. En verhoor onze gebeden in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U hebt de collectedoelen gehoord, die bijbelschool in Pakistan, de kerk. Collecten zijn online of bij de uitgang. We zingen nog één keer over het heil van God. En over zijn zegen. Psalm 36, vers 2 is ons slotlied. U begreep het misschien al, Kees-Jan Koster is in ons midden met Naomi. We hopen dat jullie tijd hebben om even koffie met ons te drinken en dat we elkaar kunnen ontmoeten. Wees je welkom. Voor u allen hier, voor u allen thuis, de zegen van God. En daarna lied 415 vers 3 als amen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.